Doris Beidendijk, een van de meest veelbelovende chefs van Nederland, is nu bij ons te gast. Hij behaalde inmiddels 2 keer een Michelinster en werd onlangs meesterkok. Op dit moment chef bij het restaurant Rijks. En pas verscheen zijn boek Een Keuken voor de Lage Landen, waarin hij de thuiskok een indrukwekkende verzameling van zijn recepten presenteert, geïnspireerd door de Nederlandse keuken. Welkom, Joris.
Hallo. Goedemiddag.
Goedemiddag. Ik had de introductie echt veel en veel langer kunnen maken, want je hebt echt ontzettend veel gedaan. In een hele korte tijd, lijkt mij. Heb je het idee dat je echt gewoon geen minuut hebt stilgezeten de afgelopen jaren?
Nou, vooral dit jaar is extreem gevuld geweest. Maar ja, kijk, in dit vak moet je altijd hard werken en daar moet je van houden. En iedereen die een bepaalde topsport beoefent, die werkt hard. En die houdt er, als het goed is, ook van. Dat houdt je op de been.
Ja, want topsport is het. Een van jouw collega's die heeft gezegd, heeft jou genoemd een zegen voor de Nederlandse keuken. En hij is heel trots op hoe jij je hebt ontwikkeld. Dat was gewoon blauw. En over deze ontwikkeling zou ik het graag met je willen hebben. Want kan je me iets vertellen over het prille begin? Het moment of de periode waarin het koken voor jou een wat andere betekenis kreeg dan gewoon eten maken?
Nou, ik ben opgevoed in een gezin waarin koken heel belangrijk is. Niet professioneel in een restaurant, maar wel thuis met het gezin. En dat gebeurde elke dag koken, eenvoudig koken. En op zondag werd er altijd uitgepakt. En mijn ouders kochten in de jaren 60 een boerderij in de Ardennen. En wij woonden gewoon in Amsterdam en ze hadden gewoon fulltime jobs in Amsterdam. En 4 kids waar ze voor moesten zorgen. Alleen die boerderij die moest ook onderhouden worden. Dus wij werden elke vrijdagmiddag na school in een stationwagen gepropt en dan racen we naar de Ardennen. En dan moesten we daar aan het werk. Dan moesten we zorgen voor de boomgaard, voor de beesten, voor de moestuin. We hadden geen leidingwater, maar het drinkwater kwam uit een zelfgeslagen bron. Dus er moest gewerkt worden. En dat is als kind, als je kind bent, is dat hartstikke leuk en is dat één grote speeltuin. Maar nou, als je gaat puberen, gaat het tegenstaan. En toen kwam ik erachter dat eigenlijk hier in Amsterdam ook allemaal leuke dingen te beleven waren in de weekenden. Toen ging het me wat meer tegenstaan. En toen ging ik wat meer het nachtleven ontdekken van Amsterdam. En mijn eigen centjes verdienen. En ik werd afwasser in een restaurant. En daar was ik heel erg trots op.
Hoe oud was je hier?
Nu het hier over deze... 15, 16 jaar dat ik mijn eerste baantje als afwasser kreeg. En als je een afwasser bent en je doet het goed en snel, dan ben je op een gegeven moment klaar. En dan kan je eens neuzen in de keuken en kijken wat die stoere chefs uitvoeren. En dat zag ik. En een beetje koken van huis heb ik dat geleerd. Maar dan zag ik in zo'n keuken enorme kalfsbotten. En onze staart een oven in gaan. En dat werd mooi bruin gebakken. En dat ging pan in. En er ging water bij en groente bij. Dat was aan het sudderen. En de volgende dag stond het nog steeds op. En dan werd het gezeefd. Door een doek. Heel precies allemaal. En dan
je had wel een goede keuken uitgekozen om af te wassen, als ik het zo hoor.
Nou ja, dat gebeurt denk ik in elke goede, normale. Ook een goed normaal restaurant maken ze gewoon hun eigen saus op de klassieke manier.
Dus,
dus daar gebeurde dat ook. En voor mij was dat wel echt een openbaring. Dat je zeg maar van kalfsbotten en ossenstaarten gewoon een jus kon maken. En dat duurde 2 of 3 dagen. Dat kun je niet voorstellen. Want normaal gesproken, je gaat naar school, je gaat naar je voetbal. Je zit op voetbal en dan ga je naar na school en dan kom je thuis. En dan help je je ouders met het koken van een eenvoudige stampot of weet ik veel wat. En dat duurt dan een uurtje en dan kan je aan tafel. En dit duurde 2 of 3 dagen. Maar toen proefde ik dat. En dan misschien heb je zelf al zo'n momentje gehad dat je iets in je mond steekt. En dat je dan echt denkt van, wow.
En dit is een beetje het proefstmomentje, toch? Noemen ze dat?
Ja, nee. Dat
met de madeleine.
Ja. Dat je echt even je ogen dicht doet en eventjes gewoon 10 seconden moet nadenken van, jeetje, dat heb ik nou in mijn mond. En dat had ik zeg maar voor het eerst zo'n ingekookte jus proefde, waarvan ik het hele proces had gezien, zeg maar. Nou, dat is voor mij een moment geweest dat ik dacht van, wauw, dat wil ik ook kunnen. Dit is gewoon wat ik thuis heb geleerd, maar dan de next steps, dat is gewoon het nieuwe.
En ben je toen meteen aan de slag gegaan thuis ook om die na te maken, om ook sauzen te gaan maken, om mee gaan experimenteren? Of was het gewoon iets wat aangewakkerd werd en wat nog even moest, laten we zeggen, sudderen?
Nee, ik wilde zoveel mogelijk helpen in die keuken, maar ik was er wel van bewust dat het een lange weg was die ik moest bewandelen. Ik bedoel, als je wilt sprinten, moet je eerst leren lopen. En dus ik heb dat voor mezelf een beetje in kaart gebracht. Van wat is nou belangrijk om te kunnen en te weten voordat je zeg maar dit soort sauzen kunt maken? Nou, ik moet ten eerste weten wat erin gaat, of zo, dat zijn producten. En dat is de basis van alles wat je in je mond stopt, is zeg maar het juiste product. Dus ik heb de keuze gemaakt van ja, ik wil kok worden. Dus dat was al een zegen, zeg maar, dat ik daar zo vroeg achter kwam. En dat ik tot op de dag van vandaag nooit van gedachten ben veranderd. En dat ik hoogstwaarschijnlijk dat ook nooit meer zal doen.
Nou, je zit er, laten we zeggen, heel diep in.
Ja.
Maar je hebt op een gegeven moment dus echt een soort plan voor jezelf gemaakt, al heel jong. Van dit wil ik. En ook een beetje een soort consensus van, nou ja, dit gaat heel veel tijd kosten. Dat is in deze tijd, moderne tijd, alles moet snel. En iedereen wil alles ook snel. Wel bijzonder eigenlijk voor zo'n jong iemand die denkt van, nou, ik moet dus hard gaan werken en dit gaat tijd kosten.
Ja, ik heb geluk gehad met ouders die zeg maar de juiste duwtjes hebben gegeven. Die hebben ten eerste met mij gemotiveerd om erachter te komen wat ik daar leuk vind. Want zij zijn van mening, als je het leuk vindt, dan kan je er lekker lang mee doorgaan, dan kan je er goed in worden. En dat is het belangrijkste. Nou, dus ik ben opgegroeid hier in Amsterdam. En in een omgeving waar eigenlijk meer voor de hand ligt dat je advocaat of arts wordt, maar... Ja, voor mij dus niet. Dus ik kan thuis zeggen, ik wil kok worden. Nou ja, fantastisch. Dat is heel leuk. Maar ga er dan wel voor zorgen dat je een goede wordt. Dus stippel voor jezelf eens. Zet eens op papier wat je nou moet leren om goed te worden. En wat je einddoel, zeg maar, is. Nou ja, dat ben ik gaan doen. Dat heeft wel even tijd gekost. Dat ik daar even een middagje voor ben gaan zitten. En dat ik toen weer eens, nee, ik ben echt gaan vragen. Ik ben allerlei chefs gaan opbellen in Amsterdam. Dus ik was groot fan van Johannes van Dam. En dan zat ik op mijn knietjes op zaterdag voor de brievenbus te wachten totdat de parool op de mat viel. En dan baderde ik gauw in de PS naar Johannes van Dam. En dan zag ik wat daar geschreven werd, goed of niet goed. En dan ging ik naar zo'n restaurant toe. Dan ging ik kijken naar binnen, ging ik de menukaart lezen. En als het dan een hele goede recensie was, dan belde ik ook zo'n restaurant op. En dan zei ik van, goh, kan ik mag eens een keertje jullie keuken neuzen en dat soort dingen. En ik ben gewoon met goede chefs gaan praten. En die heb ik allemaal gevraagd van, hoe moet ik het nou aanpakken? Wat moet ik nou kunnen en leren voordat ik een goede kok ben? En dat onderzoek, zeg maar, heeft me geleerd dat ik eerst... Dan moest voor me zorgen dat ik zeg maar kwaliteit kon herkennen. En dat ik dus wist van dit is een lekkere en goede verse vis. Dit is goede groente. En natuurlijk had ik de mazzel dat op de boerderij van mijn ouders. Alles wat ze daar aten, dat kwam uit het eigen tuin. En beneden aan de berg hadden we een rivier waar heel veel forel zit. Wat een verse vis is, leer je dan ook. En wat je bijvoorbeeld ook leert in zo'n tuin, is dat... Kijk, als je nu een aardappel koopt in de supermarkt, dan ga je naar huis en dan wil je die schil eraf halen. En dan heb je een dun schiller nodig om zeg maar 2 of 3 millimeter van die aardappel af te maaien, zeg maar. Yeah. Voordat je zeg maar tot de kern komt. Maar als je een verse aardappel uit de grond haalt, en je strijkt daar met je vinger overheen, dan trek je gewoon het velletje eraf. Nee, je trekt het niet eens af. Je schuift het er gewoon af. En dat is een verse aardappel. Dus moet je
nu moeite doen om dat soort verse producten te vinden in zo'n stad? Of weet je nu wel, nu weet je misschien wel waar je moet zijn, maar denk je dat dat moeilijk is voor de gewone thuiskok?
Nou, wat ik ook in mijn boek schrijf, is dat vaak hoe meer identiteit een product heeft, dus hoe meer je iets weet van wie het heeft gemaakt, wie de producent is, waar het vandaan komt en wanneer het uit de grond is gekomen, hoe hoger de kwaliteit ook is. Kijk, zo'n verse aardappel uit eigen tuin, zeg maar, je schopt een schep in de grond en je tilt de aarde eruit en je plukt je rooit je aardappelen. En hup, die gaat de pan. Ja, dat krijg je niet zo snel in de stad. Maar weet je een witte asperge, ja, die, als je twee asperges hebt en die schuif je over elkaar, dan moet het piepen. Alsof je met je nieuwe schoenen in de gymzaal staat, zo moet het piepen. Dan weet je, oké, dit zijn verse asperges, weet je wel. En je kan het ook omdraaien, hoe minder identiteit een product heeft, vaak hoe slechter de kwaliteit. Dus kijk naar zo'n pakje voorgesneden kipfilet rollade in een supermarkt. Nou, wie weet in godsnaam wat erin zit?
Nou, vooral zout, denk ik.
Wat zeg je?
Vooral zout, denk ik.
Ja, maar ja, over de herkomst van die hele kip en die voeding van die hele kip en de boer die hem gehouden heeft en wanneer hij de geslacht
is. Nee, dat is helemaal verdwenen.
Blauw idee. En over het algemeen zijn het gewoon bevroren rollades. Nou ja, goed, je wilt het allemaal niet weten. En veel zout zit erin en zo. Dus hoe meer je van je product af weet, hoe duidelijker zijn paspoort is. Vaak hoe hoger de kwaliteit is.
Ja, je noemde net al wat Nederlandse producten, asperges en aardappels. In de keuken voor de lage landen, je hebt ooit in een interview gezegd, ik ben echt een ambassadeur van het Hollandse product. En ik vroeg me af, wat is dat voor jou precies, een echt Hollands product?
Een echt Hollands product, ja, dat is een hele goede vraag. Want een aardappel klinkt heel Hollands, maar is ook eigenlijk niet Hollands. Want die is, we eten hem in Nederland pas 200 jaar. Hij is met Columbus meegekomen vanuit Zuid-Amerika. En de Portugezen en de Spanjaarden veel eerder door dan wij, dat die aardappel eigenlijk hartstikke lekker en het goed deed in deze keuken.
Ja, we denken natuurlijk al meteen aan de aardappeleters van Gogh. En dan denken wij, dat is ons product. Maar ja, dat zit natuurlijk een ander verhaal achter.
Jazeker. Als je ook, zeg maar, dat de theorie van dat schilderij induikt en je ziet hoe ze de aardappelen vasthouden, dan zie je ook dat op een hele andere manier dan dat we dat nu doen. En ze kwamen er in die tijd eigenlijk pas net achter dat je dat een beetje kon eten. En dus is heel veel wat in Nederland groeit, is eigenlijk niet inheems. Maar als iets hier 200 of 400 jaar al flink geconsumeerd wordt, dan is het voor mij Hollands. Dus voor mij is het belangrijk dat het op Hollandse grond groeit of in Nederlandse wateren zwemt. En ook in onze wateren verandert er heel veel. Hè. We zien daar echt een verschuiving. Ook omdat het water opwarmt. Hier wat meer vissen die je eerder tegenkomt in wat warmere wateren in richting Zuid-Frankrijk. Het komt dan allemaal een beetje deze kant op. Maar goed, iedereen weet, een haring is puur Hollands. En een tong en een tarwot en een zeebaars, dat komt ook allemaal uit de Noordzee. Maar wat ook uit de Noordzee komt, is hondstong en wijting en allemaal wat onbekendere vissoorten. En daar ben ik dan ook een groot ambassadeur van. Dus echt prachtige Noordzeevissen, maar ook zoetwatervissen zoals snoekbaars en snoek zelf. En zo, daar ben ik ook echt ambassadeur van. En rivierkreeftjes, dat zul je allemaal in het boek aantreffen.
En ik denk dus ook al allerlei kennis die je al had uit Frankrijk, uit je jeugd, die je mee hebt genomen. Want ik weet bijvoorbeeld, je had het even over de forellen uit de rivier. Die komen ook goed aan bod in jouw boek. Ja. Kan je ons een beetje meenemen in het proces hoe een recept tot stand komt? Ik realiseer me dat een vrij grote vraag is, hoor. Maar ik ben gewoon erg benieuwd naar hoe je uiteindelijk tot dit boek bent gekomen. En wat een beetje jouw reden was om juist dit onderwerp te kiezen.
Dat zijn eigenlijk drie vragen. Dus wat is de reden dat ik dit onderwerp heb gekozen? Nou, omdat het heel dicht bij me ligt. Dit is wat ik waar ik in de afgelopen 16 jaar mee bezig ben. Dus eigenlijk in de afgelopen 33 jaar, onbewust natuurlijk. En op een gegeven moment kom je erachter dat er wel degelijk een enorme rode lijn doorheen te trekken is. En die rode lijn, het boek is daar een resume van. Dus eigenlijk jaren onderzoek en jaren ploeteren en testen heeft voor allerlei hele mooie recepturen en gerechten gezorgd. En die krijg je met het boek in één keer cadeau eigenlijk. Dus geen geheimen meer. Daar ben ik ook een groot voorstander van. Dat je alle kennis die je hebt juist met elkaar deelt. Want samen met alle chefs, alle producenten en alle consumenten die we in Nederland hebben, kunnen we in Nederland een net zo waanzinnige eetcultuur op poten gaan zetten als dat we in Frankrijk hebben en in Japan hebben. En we zijn jaren geleden al echt de goede weg ingeslagen in Nederland. En we zijn echt op de goede weg en dat hoop ik dat we dat de komende jaren ook echt gaan uitbouwen. En dat is eigenlijk een beetje ja, het boek is opgebouwd uit drie hoofdstukken. Hoofdstuk 1, dat gaat echt over mijn jeugd, het heet De Bron. Dus met familierecepten en mijn tijd in de Ardennen, wat ik allemaal heb geleerd. En die recepten zijn allemaal heel erg makkelijk te maken in een thuiskeuken. Hoofdstuk 2 gaat over mijn leertraject. Dat is bij Ron Blauw geweest, bij Rittergebroeders Bruxelles in Zuid-Frankrijk. En uiteindelijk in Amsterdam. En er zijn allerlei recepten die op die periode, op die tijd zijn geïnspireerd. En al die recepten zijn ook heel goed te maken in een thuiskeuken. Dat is het leuke. Dus we hebben die recepten echt vertaald naar hoe kan men dit nou thuis gewoon goed namaken. En dat is heel erg goed gelukt. En dan heb je hoofdstuk 3. Dat hoofdstuk heet De Missie. En daarin staan recepten die echt van nu, dus recepten die gerechten die we hier in Rijksrestaurant ook op de kaart hebben gehad, ook weer vertaald naar zeg maar het kunnen maken in een thuiskeuken, naar de liefhebber van koken. Geen analfabeet op het gebied van koken, maar wel iemand die een ei kan bakken. Als je een ei kan bakken en een aardappel kan koken, dan kan je de recepten uit dit boek ook maken. En je zult je dan verbazen over wat voor prachtige dingen je dan eigenlijk in anderhalf, twee uur op tafel kan toveren. En dat is dan weer het antwoord op een van je vragen. Dus ik zei net van, als we met z'n allen in Nederland alle kennis die we hebben met elkaar gaan delen, en dat kan door middel van een boek, of dat kan door middel van tv-programma's, of door middel van samenkomen met chefs en vertellen wat je weet en wat je kent. En op die manier kan je in Nederland dus een enorme slag maken. En daar droom ik van. En daarom heb ik dit boek ook geschreven. Omdat ik droom van die keuken voor lage landen. Wij werken in Rijksrestaurant heel veel met gastchefs samen. En dat zijn allemaal internationale, voor mij echt halfgoden, zeg maar. Echt living legends. We denken aan, nou ja, Jotam Ottolenghi is bij film is goed. Heel
noem je er ook één, ja.
Maar ook Virgilio Martinez, nummer 4 van de wereldranglijst. Die was hier aan het koken. En eigenlijk het eerste wat hij aan mij voelde is van, hoe is je relatie met je collega's in dit land? Nou ja, die relatie is goed. We kennen elkaar wel, maar je hebt een beetje groepjes eigenlijk. Laten we zeggen dat je 4, 5 groepjes hebt die elkaar mogen en die elkaar wat dat je ziet. Toen zei hij, als je er nou wat van wil maken in dit land, dan moet je dat als eerste veranderen. Dan moet je er niet meer 4, 5 groepjes hebben die met elkaar optrekken. Het moet 1 grote groep zijn. Nee. En alles wat jullie weten, moet je met elkaar delen. En dan zul je in één keer gaan zien dat het enorm gaat bloeien in Nederland. Dus daar ben ik van overtuigd. En ik weet, wat ik doe, dat is allemaal een druppeltje op een hete plaat. Maar ik wil in ieder geval bijdragen. Wat ik kan bijdragen, wil ik bijdragen. En ik hoef geen superster te worden of wat dan ook. Maar ik hoop dat ik ooit een klein beetje enigszins invloed kan hebben. En dat ik, zeg maar, in mijn ogen staan we in Nederland echt aan de vooravond van een gouden eeuw voor de Nederlandse gastronomie. En daar wil ik bij zijn. Bij
nou, ik denk dat het boek Keuken voor de Lage Landen, ik heb het zelf goed bestudeerd en ik vind het is een prachtig werk. En ik denk dat dat een heel mooi toevoeging is aan aan de missie die je hebt en die je uitgebreid hier hebt willen vertellen. Heel erg dank daarvoor. Een mooie kerstgedachte zou ik ook bijna zeggen. Dankjewel Joris voor dit gesprek. En ik zou iedereen aanraden het boek Keuken voor de Lage Landen, die nu in elke boekhandel te krijgen is, te kopen. Is een mooi cadeau voor de kerstdagen. Bedankt.
Leuk. Heel graag gedaan.